onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen wij uit Psalm 103 en daarvan de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op late nageslacht, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Wij noemen u de versen 8 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
schriftlezing voor vanmiddag is uit Psalm 22, 16 tot en met 32. Doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 42 en daarvan het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt geen mij ontrust? Voert het oud vertrouwen weder? Zoek eens hoogsten lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Psalm 42 vers 3 na de belijdenis. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nu genoemd voor te lezen Psalm 22 vanaf vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte en gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Gij die den Heere vreest, prijst hem, al gij zaad van Jacob. Vereert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, nog verfooid de verdrukking des verdrukten, nog zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn gelofte betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot den Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof nederdalen zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden, hem dienen. Het zal de Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen de volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking in dit avonduur vindt u gemeente in Psalm 22, vers 16c. Psalm 22, vers 16c. Deze woorden: en gij legt mij in het stof des doods. Op deze en ook op nog andere uitspraken van Gods woord is gegrond zondag 16 van de Heidelberger Catechismus. En dan vanavond vraag 41. Daar wordt de vraag gesteld: waarom is hij begraven geworden? Antwoord: om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Dan vragen wij eerst den Heere om zijn onmisbare zegen. Dat u, Heere, aan ons zoudt willen denken. Het gaat om u, om uw naam, om uw wil, om de zaligheid van de kerk. We leven in een vreselijke wereld, waar de gevolgen van de zonde alom te zien zijn, om ons heen en ook in ons eigen leven. En daar is geen geweer in de strijd tegen de boze en tegen de zonde dan alleen uw woord, het zwaard des geestes. Wat is het nodig dat wij komen onder de heerschappij der genade? Dat wij, die van nature allen zijn in de greep van het ongeloof, door u worden levend gemaakt, wanneer wij tot nog toe alleen maar uitwendig behoren tot de kerk, wat een groot voorrecht is en wat ook de verantwoordelijkheid doet toenemen. En hoeveel zijn er niet die zo dag in dag uit voortleven en zich alleen maar bekommeren voor tijdelijke dingen, maar dat het zo mag zijn dat dit bovenaan mag staan, dat we mochten leren kennen de ernst van het leven en dat we allemaal eenmaal moeten sterven en dat we op weg zijn. Geef, Heere, dat nog zondaren van de brede op de smalle weg geplaatst mogen worden door de kracht van uw geest. Wilt u daartoe de prediking dienstbaar doen zijn? En wij bidden u ook voor allen die u kennen, dat zij daarin verdiept mogen worden en mogen komen op die plaats waar we alleen maar kunnen staan. Dat is het kleine plekje genade. Wat moet er veel af? Wat is er het gevaar om te leven van het oude? Of om hier en daar op te steunen wat geen grond is voor de eeuwigheid. En dan bidden wij u, geef dat de prediking alles maar mag ondergraven wat niet is de rotsteen Christus. En dat zo huizen der zaligheid ineen mogen storten en gevraagd mag worden, Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? De vraag van de verlegenheid die gesteld werd als antwoord op de prediking van Petrus op de eerste Pinksterdag. U bent nog dezelfde God. Bewaar ons, Heere, bij uw woord en wet en waarheid, want er is vandaag allerlei wind van leer en dat zich breed maakt ook in reformatorische kringen, omdat de duivel zo listig is en die het allemaal zo aardig kan voorstellen dat het allemaal wel wat lijkt en dat het de mensen wat aanspreekt, maar waarbij een mens toch zijn leven kan behouden. En uw woord, dat is de waarheid en dat predikt ons dat wij in onszelf niets hebben en geen leven hebben, dat wij midden in de dood liggen en dat door een wonder van uw almacht wij moeten levend gemaakt worden. En wanneer wij de belijdenis der kerk behandelen op grond van uw woord, dan willen wij vragen, geef dat wij daar mogen spreken en prediken naar de mening des geestes. Wilt u de schriften openen, uw dienstknecht salven met uw geest en ons niet alleen gedenken, maar overal waar uw dienstknechten zich hebben opgemaakt of misschien zich nog zullen opmaken om de bazuin van het evangelie aan de mond te nemen. Geef dat het alom zegen mag verspreiden, dat de duivel onderdanen kwijt mag raken en dat uw koninkrijk mag komen. Wij bidden u, gedenk de weduwen en weduwnaren en wezen. Wees met ouders en hun kinderen. Wilt u hen geven wijsheid in de opvoeding? Gedenk hen. En wilt u de jeugd nabij zijn in deze verschrikkelijke tijden? Geef, Heere, dat de vreze Gods in hun hart geplant mag worden, want dat bewaart voor de zonde. Dan wordt de kracht der zonde gebroken en worden er begeerten geboren, wat goede begeerten zijn die naar u uitgaan. Wij denken aan gehandicapten, aan kinderen van de ouders niet meer bij elkaar zijn. Wees met alcoholisten en aan allerlei andere verslavingsmiddelen die daaraan verslaafd zijn. Wilt u geven dat uw woord zegenrijk op hen mag inwerken? Wij bidden u, gedenk aan de uitbreiding van uw evangelie over het rond der aard, in het buitenland, in ons land en ook onder Israël. Wilt u gedenken de overheid en ook de plaatselijke overheid, onze koningin en allen die om haar heen staan, wees met de vervolgde kerk, dat van vijanden nog vrienden gemaakt mogen worden door de kracht van uw geest. Wees met de armen, waar ook ter wereld en overal waar onderdrukking is, waar gevaar is, waar terrorisme is, waar oorlogsdreiging is. We leggen dat alles voor u neer. En gedenk zo heel deze wereld in nood en geef dat wij ook bedenken mogen dat wij leven in de eindtijd waarvan uw woord zegt dat die al slechter zal worden, een toename van de ongerechtigheid aller wegen. Maar wij bidden u, geef dat wij alle nog tot kennis der waarheid mogen komen en niet met de wijze maagden in slaap vallen, maar olie in de lampen mogen hebben en brandende lampen. En wilt u geven dat niemand onze verloren zal gaan? Vanuit het evangelie mogen wij ernstig roepen, dat doet u zelf, Heere, tot die grote zaligheid Dat we dan onze arme ziel niet zullen verwaarlozen, maar dat we nog werkelijk tot bezinning mogen komen en gaan nadenken over de diepste levensvragen en dat het ons op de knieën mag brengen. En wilt u ons geven uw zegen, uw troost, uw bemoediging, daar wij allen op weg zijn naar dood, graf en eeuwigheid. En geef dat ons hart mag kennen geloof en genade in beoefening. En dat we de buit mee naar huis mogen nemen. En wilt u dan zo nog in dit avonduur aan ons denken. En ook aan de talrijke luisteraars thuis voor de kerktelefoon. Willen we hartelijk aan u opdragen. Vergeef onze zonden. Om Christus wil. Amen. Wij delen u mede, gemeente, donderdagavond vergadert de lidmatenkring weer en van de orde des heils is aanstaande week aan de beurt het geloof. Allen, ook meelevenden, zijn hartelijk welkom. Aanstaande zondag is er weer zondagsschool. Belanghebbenden, zondagsschool aanstaande zondag ook weer. Volgende week zondagmorgen is er voorbereiding op het te houden heilig avondmaal op 4 december. De tweede collecte volgende week zondag is bestemd voor algemene kosten, kerk. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. U krijgt thans gelegenheid om uw gaven uit te reiken. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst en de tweede rondgang voor onderhoud, kerk en pastorie. De Heer zegene u, maar ook uw gaven. Dat zij zo. Intussen zingen wij Psalm 31, vers 15 en 17. Psalm 31, vers 15 en 17. Na de prediking zingen wij Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee vermeld. Het gaat vanavond over een begrafenis. U zegt misschien, bepaald geen opwekkend onderwerp. Toch wel. Want het gaat om de begrafenis van de borg. En dat heeft zo'n geweldige betekenis. Betekenis voor de kerk, waarvan ik van harte hoop dat u en ik daartoe mogen behoren. Welaan, wij denken dus na over de begrafenis van Christus. Twee gedachten. Wij zien ten eerste wat dat betekent voor Christus en ten tweede wat dit betekent voor de kerk. De begrafenis van Christus, wat dit dus betekent voor Christus en ten tweede voor de kerk. Het graf. Wij hebben allemaal een weerzin tegenover het graf. Dat bewijst dat we verwantschap hebben met God, onze schepper. Daar is een natuurlijke afkeer bij ons allen voor het graf. Men spreekt wel van een eervolle begrafenis. Nu, naar de vorm kan het inderdaad stijlvol zijn. Maar in wezen is een begrafenis luguber. De mens die het pronkjuweel is, die wordt nu onder de aarde gelegd. Hij die eerst over de aarde liep, nu onder de aarde. Het is een diepe vernedering. In het graf, dan lig ik in mijn schande. Het is een vernedering in de vernedering. Het wordt genoemd stof des doods, hol der donkerheid, groeven der vertering, dodenakker. De dood haalt men vandaag, zo zegt men, uit de taboesfeer. Alles wordt vandaag bespreekbaar gemaakt. Alle mogelijke onderwerpen. De wijsgeer Heidegger, die zegt, de dood, zegt hij, is een duister niets. Het is een sociaal gebeuren. Het is een plaatsmaken voor een ander. De Griekse wijsgeeren, die zeiden, maak je niet druk, want als ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, ben ik er niet. O, wat wordt, we zien zo de wereld, weet met de dood en met het graf geen raad. En vandaag kun je het besluithuis, U weet dat bij Assen in de buurt of in Assen. Ik heb op een van mijn vakanties dat boek gelezen en het is werkelijk om naar van te worden. Men gaat de balans opmaken. Men is zo oud, wat zijn de levenskansen? En dan vindt men het positief om zelf het einde maar te bepalen. En men kan aan tabletten komen via Zwitserland. Ik ga daar verder niet op in. Maar wat ik wil zeggen, dat is de aangrijpende armoede van een mens die zonder God leeft. Dat heeft mij aangegrepen. En dan zien we ook dat het leven zo kort is en zo broos en zo vergankelijk. Dan zien we dat ook wereldse mensen, ja, of men wil of niet, men moet rekening houden met de dood en met het graf. En er zijn er die zeggen cremeren, dat vindt men dan nog, heeft men liever, u weet ons standpunt, dat we dat hardgrondig afkeuren op grond van Gods woord. Maar u begrijpt, de begrafenis, oh, dat is de werkelijkheid waar we allen voor komen te staan. En nu geldt het de begrafenis van de borg, van hem die gezegd heeft, ik ben het leven. Let wel, niet ik heb het leven, maar ik ben het leven. De begrafenis van hem die Lazarus uit het graf heeft geroepen. Lazarus, kom uit. Hij dus die een dode uit het graf heeft geroepen, wordt zelf neergelegd naar Psalm 22 in het stof des doods. Nu, rondom de begrafenis van Christus, zijn nog wel enkele opmerkingen te maken. En dan wil ik u eerst wijzen, gemeente, op, u weet in Jesaja 3 dat zijn graf is bij de goddelozen gesteld. Maar hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat wil dus zeggen, de vijanden, die waren van plan om zijn graf te stellen bij de goddelozen. En u moet weten, op Golgotha, waar de kruisen stonden opgericht, daar vlakbij was een massagraf. En de criminelen, de misdadigers, als ze gestorven waren, dan werden ze in dat massagraf begraven. Zo allemaal bij elkaar. En zo hadden de vijanden het ook willen hebben met het dierbaar lichaam van de borg. Zij hebben hem, zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar het is niet gebeurd. Zijn graf is bij de rijken. O, met eerbied en weemoed nemen de Joodse raadsheren, Jozef van Arimathea en Nicodemus, het lichaam af. Door handen der liefde is hij gelegd in het graf. Het fijne doodskleed is gereed. Mirre en aloë hebben ze gebruikt om hem te zalven. Hun eigen graf hebben ze afgestaan voor de borg. En nu zegt u misschien, wat houdt dat in, dat hij bij de rijken in zijn dood geweest is? Daar zijn verschillende opvattingen over. En daar is de opvatting dat dat een gunst is van de Heere. let wel, niet een verkwikking, niet een afdoen van zijn lijden en sterven en verachting en versmading, maar toch een of andere gunst van de Heere. En aan de andere kant, och, het is geen tegenstelling, dacht ik, een nieuw graf. Wat houdt dat in? Wel, een nieuw graf, dat spreekt nog meer van het geweld des doods dan een oud graf. Een nieuw graf is een sterk graf, spreekt nog meer, zeg ik, van het geweld des doods. En bovendien wordt er gezegd, wat heeft rijkdom voor zin als iemand gestorven is? Nu, ik denk dat het geen tegenstelling is. De Heere heeft ervoor gezorgd dat hij in een nieuw graf gelegd werd. En misschien mogen we wel denken, gemeente, dat nieuwe graf, dat ook nog betekent, kijk, zo'n begrafenis is er nog nooit geweest. Vanaf Abel zijn er zoveel mensen begraven, maar zulk een begrafenis, dat is uniek, dat is nog niet eerder voortgekomen, want hier is de borg, de Zoon van God. En u weet ook dat in het graf zijn lichaam geen verderving heeft gezien. Hij is niet tot ontbinding overgegaan, maar de volle wraak en toorn van God heeft hem getroffen in de vernedering, in die duistere spelonk, in die uitgehouwen rots, in dat donkere, lugubere graf. 3 dagen, zoals Jona 3 dagen was in de walvis, heeft hij de dood gedood, want daar was hij bezig als borg om de dood te doden. Want als wij in het graf gelegd worden, dan gaat dat graf ons verteren, maar bij hem is het net andersom. Het graf heeft hem niet verteerd, maar hij heeft het graf verteerd. En wat is dit ook een diepe vernedering? Het antwoord zegt om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven is. Nu, er kwam bloed en water uit. Dat is dus het teken dat hij gestorven was. En natuurlijk moest het duidelijk zijn dat hij inderdaad gestorven was, want daar hangt heel de zaligheid aan af. Maar ik denk dat het ook nog wat meer inhoudt, namelijk dat hij zo de vernedering is ingedaald. Ja, onze schande is ingedaald, gemeente. Dat is wat geweest. En nu is hij niet door vrienden en familie begraven, maar door Joodse raadsheren, maar die wel inmiddels vrienden zijn geworden. En in dat graf heeft hij doordragen in de volle lengte en breedte de toorn van God over de zonde. Dat is wat geweest. Ontzaglijk. Wat is dat een vernedering? Dat de borg dat heeft willen doen, bereidwillig. Ik denk ook aan Maria, die heeft de Heer Jezus gezalfd. En toen kwam er kritiek, u weet dat, en vooral bij Judas vandaan, maar ook de andere discipelen, waartoe dit verlies? En de borg zegt, ach, zij heeft dit gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Want de borg, die leefde daar naartoe. En Maria, die had meer licht en die was geestelijk verder gevorderd dan die andere. Die had daar toch enigszins licht over. De begrafenis van Christus. O, de borg in het graf. Die gezegd heeft, ik ben het leven neergelegd in het stof des doods. Welk een bereidwilligheid, welk een schande heeft hij ondergaan. En hij was zonder zonde, en als het bij ons al zo'n afkeer verwekt, het graf en alles daaromheen, hoe moet dat geweest zijn in zijn tere borgziel? Dan ziet u, gemeente, voordat ik overga naar de tweede gedachte, hoe Dat de zonde is. En als God een mens bekeert, dan kun je daaraan weten dat ze een indruk hebben van Gods rechtvaardigheid en heiligheid. Dan kunt u daaraan merken dat men diepe eerbied en vrees, kinderlijke vrees heeft voor de Heere. En dat men voelt niet alleen zijn afhankelijkheid en dat hij broos is, maar ook vooral zondig. En dat hij voor God niet kan bestaan. En dat daar een droefheid over is. Dat we tegen hem gezondigd hebben. Want de zonde, dat is de oorzaak van de dood en van het graf. Maar nu willen we in de tweede gedachte zien, gemeente, wat dat betekent voor de kerk. Met een hoofdletter. En wat dat betekent, daar kunnen we alleen maar van stamelen. Het antwoord zegt, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven is. En ik zei al, het moet duidelijk zijn dat hij echt is gestorven. Niet schijndood, maar echt gestorven. Waarom? Het is zo belangrijk, de hele zaligheid ligt eraan vast, want in zijn dood ligt de verlossing van de dood. En wat betekent dat voor de kerk? De apostel aan de Hebreeën schrijft dat er zijn die hun leven lang bevangen zijn met vrezen des doods. En dat kan zijn dat er vanavond in ons midden ook zijn. En misschien zegt u, ik ben al op leeftijd. Ik ben al oud. En dan kan gezegd worden, u kunt al niet meer jong sterven. Dat kan al niet meer als u oud bent. En u ziet anderen vallen weg, familieleden, vrienden, waarin u opgegroeid bent. En u maakt vaak, want hoe ouder dat we worden, hoe vaker we naar het kerkhof moeten. Maar ik wil eerst iets anders opmerken, gemeente. Een mens is dood voor de dood. Ik merk dat iedere keer op begrafenissen. Gerust waar, op een begrafenis, dan heb je natuurlijk mensen van allerlei pluimage. Maar ook uit reformatorische kringen, ja, dan is het wel net of een mens dood is voor de dood. Dat is niet net zo, maar het is inderdaad zo. Maar als God een mens bekeert, dan wordt dat anders. En dan krijg je het naar je toe. En dan zeg je, o Heere, nu moet ik ook straks sterven. En dat is God ontmoeten. En als ik denk aan dat diepe graf, o, zegt u, nu ik kan nergens anders meer aan denken. O, hoe moet dat? Mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En kijk, nu ligt hier de troost. Want in zijn dood ligt de verlossing van de dood. En het klinkt misschien wat eigenaardig. U weet, er zijn zoveel grafschriften, grafstenen met teksten en uitspraken. Maar als we nu een opschrift op de grafsteen van de borg zouden zetten, dan kunnen we dit erop zetten: ik leef en gij zult leven. Dat is toch eigenaardig op een grafsteen. Ik leef en gij zult leven. O Christus staat op en de kerk ontvangt het leven. De drievoudige dood heeft hij teniet gedaan. En het leven en de zaligheid heeft hij door zijn lijden en sterven verworven, gemeente. Dat is de betekenis. En dan begrijpt u, dan komt de vraag tot ons of u en ik ook in die troost mogen delen. En ik zei al, de kerk met een hoofdletter. En wat zou dat een wonder zijn en een voorrecht en een zaligheid als dat bij u zo mag zijn. Want immers kunt u gelukkiger volk opnoemen. Maar dan moet ik er wel dit bij zeggen. Want dat volk, daar kunnen we wel iets van zeggen. Onze zijn in zichzelf verloren. En dat hebben ze ingeleefd. En ze hebben de schuld zichzelf toegeëigend. En het recht Gods, hoewel het in het vlees valt, dat hebben ze zelfs lief. En ze zeggen, ik heb geen rechten en ik heb de eeuwige dood verdiend. Ja, dat wordt vaak zomaar gezegd, met een onaandoenlijk hart, met droge ogen. Dat wordt als een redenering veel gehoord. Maar zo gaat het niet. Nee, dat wordt gezegd in verbrokenheid, in teerheid, in grote zielsvernedering, in de instelling dat ik een andere houding heb tegenover de zonde, dat ik de zonde als zonde beleef en dat schuld schuld wordt. En ziet u, God werkt bij ons vandaan. Ja, zo werkt God. En een godsdienstig mens, die redeneert op zichzelf aan. En redeneert zich zomaar de hemel in. Maar dat is van de mens. Zo werkt echt God niet, gemeente. Maar die werkt zo dat ik in de onmogelijkheid terechtkom. En dan kan God beginnen. De onmogelijkheid dat ik zeg, oh, het is een verloren zaak. Kijk, is dat wel eens op u afgekomen? Ik moet sterven. En de begrafenis, die vernedering, dat lugubere, dat verschrikkelijke. En dat we er ook zo dichtbij kunnen zijn, want we schuiven de zaak zo vaak vooruit. En we denken dat is iets voor oude mensen. En als ik oud ben, dan, ach, dan denk ik, ik kan nog wel een paar jaar leven. Nee, maar als God een mens bekeert, dan leeft hij zo dat hij elke dag kan sterven. En niet te kunnen sterven. En dan redeneren ze niet dat ze zeggen, nou ja, nee, dan komen ze daarmee op de knieën. En dan wordt dat nood voor God. En dan zeggen ze, ik moet sterven en ik kan niet sterven. Kijk, dat ware, die ware nood, dat is het leven. Dat, al kan ik dat dan op dat ogenblik niet bekijken, maar het vloeit wel uit de borg voort, uit de levensvorst. Want kijk, als er een levende klacht komt, als er een ware zucht geboren wordt, gemeente, dan is dat vrucht van zijn lijden en sterven en begrafenis en nergens anders van. En daar moeten we altijd maar zo op letten. Maar wat is er dan een geweldige troost en uitzicht. En nu heb ik een borg nodig, plaatsbekledend. En kijk, als dan een kind van God denkt aan het graf, dan is dat een geheiligd graf. Omdat Christus er eerst in gelegen heeft. En daarom is het ook zo erg dat cremeren. Een kind van God, als hij begraven wordt, wel, dan wordt het lichaam gezaaid in oneer en straks opgewekt in eer. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En als zo rondom het graf gestaan wordt. En als dat geloofd mag worden, wat is dat ook een troost voor de nabestaanden. Maar we komen er allemaal voor te staan, gemeente. En nu ziet u in de wereld die armoede en de balansopmaking, maar in de kerken en in onze kringen, ach, we hangen zo aan het leven en we gaan geblinddoekt, gemeente, naar de rampzaligheid. Misschien zegt u, wat zegt u dat toch scherp, maar is het niet waar? En de waarheid moeten we toch onder ogen zien. Dat begrijpt u toch. En er is geen uitkomst voor een mens bij ons vandaan. Maar nu, dat graf, dat is geopend. Dat is leeg. Op paasmorgen een leeg graf. Opgestaan, de dood teniet gedaan. En nu wil ik proberen iets te zeggen, gemeente, over de praktijk hiervan bij Gods kinderen. Nu, daar zijn in het genadeleven trappen, zegt Theodorus Abrakel. Trappen in het geestelijke leven. En dan kan ook een kind in de genade over dood en graf heen zien. Als er geloof in beoefening is. Want al het ware geloof, dat is toch zaligmakend. En dan is dat vrucht van de begrafenis van Christus. En wanneer zie ik over dood en graf heen? Als de Heere bij zijn kinderen dat geeft. Als hij zo krachtdadig zijn liefde uitstort. En wanneer een mens zo wegzinkt in zijn verlorenheid, zijn verloren staat inleeft en de zonde mag bewenen, dan ligt daar ook al zoveel zoetigheid in. En nu de Heere, als hij er is, dan is er geen vrees. Laat ik het zo eens zeggen. Dan is er geen vrezen des doods, gemeente. Maar ik zeg erbij, als hij er is. Want anders, dan vreest een kind van God ook. We kunnen niet maar zo elke dag sterven. Daar is ook weer genade voor nodig. Maar sterven in de Heere, Openbaring 14 vers 13... dat houdt niet in dat je zo aan het eind van het leven in den Heere sterft. Natuurlijk dat ook, maar dat is al begonnen bij de wedergeboorte. Dat je sterft aan de zonde en aan jezelf. Dat sterven in de Heere houdt in een afsterven van de zonde en de wereld. Een andere vraag. Bent u nog wel eens hemelsgezind? Dat de aarde geen stuiver meer waard is. Want echt, hoe hemelsgezinder, hoe minder de wereld waarde heeft. Dat zou toch groot zijn? Maar dat gaat weer over. En je krijgt jezelf terug. En als de schuld wordt opgebonden, weet u wat de bekommerde kerk dan zegt? Ja, ik durf niet te ontkennen, hoor, dat ik toen en toen een zalige toestand beleefd heb. Dat zou ik, nee, dan zou ik de Heere tekort doen. Maar ik kan er niet op sterven. Dat is de grond niet, zeggen ze. En dat is dan taal die je graag hoort. Want de grond ligt in het sterven en begraven worden van Christus. Dus ik heb een borg nodig. En nu heb ik het over de bekommerde kerk die dus echt bekommerd is, niet over valse bekommerden. Nu, die mensen, die kun je hieraan kennen dat ze al armer worden en niet gerust zijn. Want, oh, als ik mezelf bedrieg en als je je zondige aard zo beleeft en alles naar je toe krijgt, dat je denkt, is er wel één zo'n goddeloos mens in heel Rotterdam als ik. Nu, dan denk je, oh, het zal nog de vraag zijn of het van God is geweest. En daar kan de Heer het stempel er nog weer eens op zetten. Maar kijk, wij, dat is groot hoor, maar om nu terecht te komen bij de borg, om op die rotsgrond het huis der zaligheid te bouwen, dan begrijpt u, dan moet alles weggeslagen worden, al die zandgronden van ons waar wij op leunen en steunen. En dat gaat zo tegen mij in, want nu moet ik alles kwijtraken, zelfs de bevinding, de grond eruit. En een verloren mens en de Heer Jezus, die passen zo bij elkaar, zoals ik mijn handen zo samen doe. Dat past. En zo past dat ook. En dat vraag ik nu. Wanneer is een mens verloren? Ja, dat is die. Maar die dat ook beleeft. O, vraagt u veel om ontdekking. Is niet aangenaam voor het vlees, dat geef ik toe. Maar het is nuttig. Nuttig. Want we hebben de neiging dat we iedere keer graag vertroostingen hebben. Begrijpelijk. Ook niet verkeerd. Maar een mens moet aan de grond terechtkomen. En dan kan er een tijd aanbreken. Dan kunt u zeggen, de Bijbel staat vol met beloften. Maar voor mij is er geen enkele belofte. Alleen maar bedreigingen. Maar kijk, dan gaat het aan op de borg. Want dat is de volkomen genoegdoening. Hij heeft de schande van zijn volk op zich genomen. Hij heeft voor voldoening gezorgd. De prijs der zielen, dat rantsoen, dat wij in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen, heeft hij voldaan. En om dan verloren te zijn en dan toch met God verzoend, alles buiten ons, in hem. O, dat gaat zo, ja, dat een mens eraan moet. En daar heb ik mijzelf helemaal in tegen. Maar, o, dat zo, er mag zijn verdieping van het geestelijke leven. Niet een teren op het oude, maar dat men de Heere benodigen mag. Want wat is dat een wonder om die borg toegepast te krijgen. De gerechtigheid toegerekend van hem. Dat het is de vergeldende gerechtigheid die mij naar de afgrond voert, naar de rampzaligheid. Maar nu hij, de verzoenende gerechtigheid. En kijk, dan jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dan vrees ik voor dood en helle niet. Nu, gemeente, daarvoor komt u toch naar Gods huis om iets te horen uit de hemel, om de weg gewezen te worden wat er te krijgen is. En als u zegt, ja, ik ben onbekeerd en dit en dat, stop met dat geredeneer. Maar wees eerlijk tegenover uzelf. Begrijpt u? En bedenk eens wat er te krijgen is. De volle zaligheid. Geen vrees voor dood en graf. En dat is nu dat zalige leven in verbinding met God, de drie enige God. Want dat alleen is het leven. De band met God is doorgesneden in de val en daarom buiten God is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Er is op de wereld niets te halen, misschien jong en idealen en dit en dat. O, dan moet ik u van Gods wegen zeggen, bedenk nog heden wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Is het niet erg als we geen acht slaan op zo'n grote zaligheid? De roeping ernstig en welmenend door de Heere gebracht, veronachtzamen. Het bloed van Christus onrein achten, onszelf maar blijven handhaven. Kijk, zo diep zijn we gevallen. Er is niets met ons te beginnen. We kunnen niet breken innerlijk met de zonde. We kunnen de wereld niet loslaten. We kunnen niets dan alleen alles bederven. Maar als God werkt, dan gebeuren de zaken. Zult u dat meenemen naar huis, gemeente? En dat u denkt, de begrafenis van de borg en de troost die er ligt voor de kerk. Nee, dan is het de hemel op aarde. Vanmorgen dachten we ook na, onder andere, over het sterven van Gideon. In goede ouderdom staat er. En Hebreeën 11, daar wordt hij genoemd. Deze allen hebben in het geloof getuigenis gekregen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En u kunt het niet kopen in de winkel, maar op de markt van vrije genade, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Wat wilt u nog meer? Aan Gods kant ligt alles klaar, gemeente. Maar nu moet er een tweede wonder gebeuren, dat ik opgewekt word uit de oerdiepte van mijn zondegraf. En de levende kerk, och, dat die maar veel leven aan de ziel mag hebben. Het is vaak zo ver weg. We leven ook in donkere tijden. Dat strekt niet tot onze eer. Maar leven aan de ziel te hebben. David in Psalm 119 aan het eind zegt, gun leven aan mijn ziel. Dat was een levend mens en die vraagt om leven. Kijk, dat is nu het geheim. Gun leven aan mijn ziel. Dat is het. Alles door hem betaald. Gekocht en betaald. En nu betekent zijn dood en zijn graf de overwinning van dood en graf. Amen. eindigen wij met dankzegging. Heere, dat we u in waarheid mogen danken. En wij bidden om de beleving van de zaken. Want daar komt het op aan. En nu is dit alles gebeurd. Uw zoon heeft voor genoegdoening gezorgd. En dat mag gepredikt worden. En dan mogen we mee naar huis gaan. En als we onbekeerd zijn, dat we onszelf steeds vragen stellen. En dat we alles gaan overdenken. En dat de diepste levensvragen ons mogen bezighouden. Wij willen dat vragen, zoals Sergius Paulus, die een heidens man was, maar zo zoekende en nergens antwoord op kreeg. Maar toen Paulus uw woord predikte, toen voelde hij direct aan, dat is waarheid. En al het andere leugen, wilt u dat aan allen geven die het missen en uw kinderen geven te leven dicht bij de bron, dat ze dagelijks met vreugde water mogen scheppen uit de fontein des heils. Heb dank voor de ondersteuning. Gedenk ons de komende week ook op de lidmatenkring. Wees ook met onze familie van Gelder, waar een vader zeer ernstig ziek is. Ach, wij bidden u dat praktijk mocht zijn wat uit uw woord gehoord is vanavond. Steun en sterk hen en geef dat uitzicht op die dierbare borg. Wilt u de komende week ons bewaren voor de zonde en voor een onverwachte dood? Neem ons voor uw rekening uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 107, niet 105, maar Psalm 107, vers 22. Wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht op zeren handelingen, zo vol van gunst als macht. Psalm 107, vers 22. Ontvang, gemeente, de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. Gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.